Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 42. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8. En daarna doen we belijdenis des geloofs. Wij noemden nu 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8 en daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen.
Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Maar ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. En dat lees ik u nog een keer voor. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn hulp af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En we danken u dat we elkaar weer mogen ontmoeten op deze dag. Dat u ons vanmorgen ook in uw huis bracht en dat gij ook onze broeder hebt geholpen. Dat u ook weer mag merken dat hij nieuwe krachten van u mag ontvangen om de gemeente te dienen. In de grazige weide van uw woord. En Heere, wilt u verder ook dat herstel voortzetten. We mogen uw naam ook danken dat we elkaar mogen ontmoeten hier. En dat we opnieuw weer de Heilige Schrift met elkaar mochten openen. Open ook ons hart voor uw woord. Door het werk van de Heilige Geest. Voor het eerst en opnieuw. En als we dan met elkaar zullen stilstaan bij de laatste woorden van de apostel Paulus, dan zal dat ons ook herinneren aan ons eigen laatste moment. En wij weten niet wanneer dat laatste moment plaats zal vinden. Maar het zal een keer komen. Nu kunnen wij plotseling uit het leven weggerukt worden. Bewaar ons daarvoor, Heere. Maar bewaar ons vooral voor een onverzoende dood. Maar als wij gelegenheid krijgen om afscheid te nemen van allen die ons lief en dierbaar zijn, het zij op een ziekbed of op een andere manier, dat wij dan nu al bedenken wat we dan zullen zeggen. Want Heere, dat is van belang. Wat we dan zullen zeggen en hoe we dan terug zullen blikken op ons leven en wat dan onze toekomst is. Heere, geef toch dat de prediking van deze middag ons daartoe zal aanzetten door het werk van de Heilige Geest, zodat wij iets mee kunnen geven aan allen die ons daarnaast staren. Nee, geen aardse goederen, zoals dat in een aards testament wordt vastgelegd, maar dat we een geestelijk testament kunnen nalaten, zoals Paulus dat ook mocht doen voor zijn geestelijke zoon Timotheus en voor de gemeenten tot op de dag van vandaag toe. En heren, dan hoeven we niet precies dezelfde woorden te gebruiken zoals Paulus die gebruikte, maar wel dat we de zaken kennen zoals Paulus die onder woorden brengt. En heren, dan bidden we van u of gij ons in die goede strijd wil zetten. Want van nature dan strijden wij voor ons eigen ik. En breek dat maar af, opdat wij het leren verstaan, zoals dikwijls in de prediking ons ook gevraagd wordt: hebt u het al een keer leren verliezen van God? Wij vechten tegen u, Heere, dat belijden we voor uw aangezicht. Of we dat nu ook bewust doen of onbewust, maar van nature verkeert er een vijand in ons binnenste dat voortdurend zegt: wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Maar als gij uw liefde in het hart uitstort, Heere, dan zult u een gewillig volk ontmoeten op de dag van uw heerkracht. En wij bidden u of gij zo een pijl uit de koker van uw eeuwig welbehagen wilt afschieten in ons hart, zodat we geraakt worden en dat onze wil overgebogen worden en dat we de wapens van verzet leren inleveren met de bede: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Om zo gezet te worden in die goede strijd. En Heere, wees ook met hen die reeds in die goede strijd geplaatst zijn. Als zij het moeilijk hebben in die strijd, dat ze wellicht ook denken nog om te zullen komen in deze strijd, omdat de vijand zo sterk is, zo geraffineerd is. Heere, wilt u ons dan betonen dat u de getrouwe bent en dat u beloofd hebt dat gij als de verwinnaar van de strijd uw volk en kinderen de zegen geeft? Wilt u dan ook door het woord dat we vanmiddag ook zullen horen, het geloof oefenen? Ja, dat we hoe langer hoe meer geoefend zullen worden in de vaardigheid om staande te blijven in die strijd. Want heren, wij hebben niet alleen de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die vele zijn en die de atmosfeer, de geestelijke sfeer van vandaag ook proberen te bepalen en die we als kinderen en kleinkinderen, als ouders en grootouders in en uit ademen. Heere, geef toch dat we als kerk daar niet door worden overweldigd en overwonnen, maar dat we de tijdgeest zullen onderscheiden, opdat wij ook in uw naam en in uw kracht deze tijdgeest zullen bestrijden. Want we leven in een hele moeilijke tijd, Heere, en daarom hebben wij toerusting nodig van u om staande te blijven, dat wij niet letten op het kleine getal dat nog getrouw is aan uw woord, Want, Heere, wanneer we daarop letten, dan lijkt het alsof wij zeker de meerderheid niet achter ons hebben. En dat is ook zo. Maar laten wij letten op wie u bent. Dat u regeert. En dat u zorg draagt voor uw kerk op aarde. Dat u er zorg voor draagt. Dat er telkens weer een zondaar door u overwonnen wordt. En toegevoegd wordt aan die scharen die niemand tellen kan. Aan dat grote leger waarvan u het hoofd bent, Heere Jezus. O, geef toch dat wij toch met recht een heilssoldaat mogen worden of mogen zijn. Ja, rust ons dan toe, Heere, met die geestelijke wapenrusting die gij aanreikt vanuit uw woord. Heere, we bidden van u of gij in het bijzonder met hen wil zijn die misschien wel een hele moeilijke positie innemen. Op het werk of in de kring van het gezin of op school. En dat ze merken aan zichzelf dat ze ook meegaan, dat ze slapper worden. Wil hen versterken in die strijd, o Heere. Ook in het kerkelijke leven hebben wij dat nodig. Ook in onze kerken. En wij bidden u voor onze kerken. Of gij ons ook wil helpen om getrouw te zijn in de gehoorzaamheid aan uw woord. Op de Theologische Universiteit en in de vergaderzalen. En geef ons vrijmoedigheid om met liefde en bewogenheid te waarschuwen. Heere, gedenk ook degenen die in hoogheid zijn gezeten. In het bijzonder ook hen die daar proberen uw woord te laten klinken. Help ze toch om met vrijmoedigheid ook te belijden. Zo zegt de Heere. Ook in het oproepen om te bidden voor ons arme volk. Want Heere, u weet hoe de toestand is op dit moment. We zijn allemaal gevangen door die coronacrisis. Maar we bidden van u of gij daar toch een eind aan wil maken. Maar bovenal of gij onze ogen toch alstublieft wilt openen voor de oorzaak. Dat wij de oorzaak niet zoeken buiten de kerk, maar in de kerk. En niet buiten ons, maar in ons. Zo heel persoonlijk. Laat het ons alstublieft zien, Heere. En laat het ons ook alstublieft beleven in de binnenkamer. Zodat onze godsdienst geen praatgodsdienst wordt. Of is. Maar dat wij in stilte het toch tot dat waarachtige zelfonderzoek zullen komen voor uw aangezicht. Wat is de oorzaak, Heere? Wilt u dan antwoord geven? Opdat wij in ware schuldbelijdenis tot u zullen terugkeren. En dan zult u een wending ten goede geven, ook in de kerken. Maar dat zal ook een uitstraling geven naar buiten toe. En we smeken u daar dan ook om, Heere, of gij dat uit genade wil geven. Opdat ook de wereld aan de kerk zal zien, zie daar een stad op een berg en een licht op een kandelaar in deze donkere tijd. Dat er nog getrokken mogen worden uit de wereld tot u, o Heere. Heere, we bidden u voor onze jongeren. Wilt u hen vasthouden? Dat ze zich niet laten verleiden door allerlei wereldse zondige dingen. Maar dat zij door u vastgehouden zullen worden en liefde zullen krijgen, zoals we vanochtend ook gehoord hebben in de oproep van de prediking, belangstelling zullen krijgen voor u en uw huis en voor uw woord en uw inzettingen. En dat ze liefde mogen krijgen tot uw volk en tot uw dag. O Heere, help ons ook bij de opvoeding van onze kinderen. U weet het is moeilijk om onze kinderen op te voeden. Maar wilt u hen sterken? En denk dan aan degenen die moeilijke situaties hebben in hun gezin. Daar waar ook misschien wel kinderen niet meer naar de kerk gaan. Heere, wilt u ze toch als verloren zonen en verloren dochters terugbrengen onder de genademiddelen. Heere, gedenk ook aan hen die misschien wel het moeilijk hebben in hun huwelijksleven. Heere, dat ze toch op de knieën mogen komen om voor uw aangezicht te verschijnen, samen, bidden tot u, opdat zij daarin gemeenschappelijk hun nood voor u de Heere mogen neerleggen. Heere, gedenk ook de alleenstaanden in ons midden, die misschien wel zo graag een levenspartner aan toegevoegd hadden gekregen. Wilt u hen ook vertroosten en nabij zijn? Ja, allen die het moeilijk hebben in ons midden. Wilt gij uw trouwe zorg betonen? Gedenk ook aan uw kerk, in het bijzonder uw vervolgde kerk, maar ook aan het volk Israël. Heren, we smeken u of gij toch dat oude bondsvolk wil bekeren tot u. Of dat er een opbloei zal komen over de ganse aarde, want u hebt het beloofd. En als dan zal de gehele aarde vol zijn van de kennis des Heren. Heren, wilt gij ook uw knecht vanavond helpen. En wilt gij toch door genade ons opening geven in uw woord en de Satan op een afstand houden. Heren, doe niet naar onze zonden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8. Als voorbereiding op de prediking. En dan deel ik u nog even mee waar de collecten naartoe zullen gaan. De eerste, dat is voor de eredienst, daarna voor de diaconie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. U kunt dit uiteraard op een later moment overmaken. De Heere zegene u en uw gaven terwijl we zingen. Psalm 17, vers 7 en 8. Geliefde gemeente, ik neem u mee naar de gevangenis in Rome. Het is het jaar 63 na Christus. En daar zit Paulus. En Paulus die is bezig een brief te schrijven naar zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus is jong predikant te Efeze. En hij heeft het moeilijk, want hij heeft te maken met tegenstand. Nee, die tegenstand die komt niet zozeer van buiten de gemeente, maar die tegenstand die komt van binnenuit. En het gaat om dwaalleraars. En Timotheus, die niet zoveel ervaring heeft en ook qua karakter nogal vreesachtig is, die heeft een hart onder de riem nodig, een versterking. En Paulus die wil hem dan ook opscherpen. En dat blijkt al uit het gedeelte dat we samen gelezen heeft, dat hij dat niet zomaar op eigen houtje doet, maar dat hij dat echt ook doet voor het aangezicht van God. Kijkt u maar naar vers 1, daar staat: ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus hij wil echt ook Timotheus duidelijk maken van: het zijn niet mijn woorden die ik je doorgeef, Timotheus, maar het zijn Gods woorden. En dan komt hij met korte, krachtige woorden. Leest u maar mee, vers 2 tot en met 5 loop ik even langs ter inleiding op mijn tekst. Predik het woord, Timotheus. Daar moet je je aan houden. Laat je niet afleiden. Verval niet in allerlei dwaze discussies. Maar predik het woord. Houd aan. Tijdig, ontijdig. Dus elk moment als je die gelegenheid krijgt, ga dan preken. Het woord. Laat je niet verleiden door mee te gaan of te gaan praten met al die mensen. En wederleg, dat moet je wel doen. Wederleggen, dat betekent dat je echt vanuit het woord hen laat zien wat de waarheid is. Om zo die dwalingen te weerleggen. Bestraf betekent: wees ook concreet. Je kunt als dominee zeggen: ja, we mogen niet zondigen. Maar wat bedoelt u dan, dominee? Vertel dan eens concreet wat u dan wat mij betreft bedoelt. Bestraf betekent dat. En dan vervolgens zegt hij: vermaan. En dat is net zoiets natuurlijk, maar je kunt het woord wat er staat ook vertalen met vertroost. Want ja, je moet ook de troost uitdelen. Vermaan in alle langmoedigheid. Ja. Geduldig omgaan met zondaren. Ook weer niet iemand te snel afschrijven, betekent dat. In alle langmoedigheid en leer. Want domheid, dat is eigenlijk een poort voor de duivel. Je moet ervoor zorgen dat de jongeren gecategoriseerd worden. Horen jullie dat, jongelui? En dat je als ouders ook probeert je kinderen echt toe te rusten met de Bijbelse geschiedenis. Want als je dom blijft, dan kun je ook die dwaalleers niet weerleggen. Want er zal een tijd komen wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen. En dan zie je ook hoe actueel dat is, want in zo'n tijd leven wij vandaag ook. De gezondmakende leer betekent dat. Dus niet een leer die je ziek maakt, maar die juist je gezond maakt. Van de ziekte, van de zonde. En dan staat er maar: ze zullen ketelachtig zijn van gehoor en zullen zich leraars opgaden naar hun eigen begeerlijkheden. En dat betekent heel concreet dat ze gekieteld willen worden, de mensen. Dat is ook hoogst actueel, jonge mensen. Ik sprak een keer een jongere die zei tegen mij: ja, dominee, ik weet eigenlijk nog niet waar ik lid zal worden. En ik ik zei toen tegen hem, maar je bent al ergens lid. Je bent al dooplid. Hier in de Christelijk-Reformeerde Kerk van Barendrecht. Ja, maar ik zoek een kerk die bij mij past. Voelt u? Dat is in vandaag en de dag ook. Kijk, en dan moet je niet aan toegeven. Maar wees wakker in alles. En leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. En maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Hier heeft Paulus het beeld van een soldaat voor ogen. Dat Timotheus echt als een soldaat op moet treden. Die er echt wat voor over heeft. Die wakker moet blijven. Waken. En er lijden voor over moet hebben. Verdrukkingen in alles. En dan met die goede, blijde boodschap komen. Doe het werk van een evangelist. Want je hebt een prachtige boodschap, Timotheus, om door te geven. Een boodschap die uniek is. Namelijk dat er redding is voor een verloren zondaar. Waar vind je die boodschap? Eeuwig behoud. Waar vind je die boodschap? En daarom, Timotheus, geef dan dat ze echt ten volle verzekerd zijn van je roeping. Dat ze dat merken. Dat maar geen hobby is. Maar echt ook dat je gedreven wordt door het werk van de Heilige Geest. En dan stopt Paulus eventjes. Want ik kan best begrijpen dat een hele mond vol is voor deze jonge dominee. En dan wil een Paulus Timotheus vertroosten. En dat doet hij door de belijdenis uit te spreken in de avond van zijn leven. Want dat voelt hij. Dat het einde van zijn leven aangebroken is. En dat schrijven we boven de prediking, gemeente. Paulus' belijdenis in de avond van zijn leven. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Kinderen, dat kunnen jullie ook goed onthouden. De eerste gedachte is zijn heden. De tweede gedachte zijn verleden. En de derde zijn toekomst. Dus Paulus' belijdenis in de avond van zijn leven. Zijn heden. Kijkt u maar naar de tekst, gemeente. Want ik word nu, zegt hij, tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dus dat is zijn heden. En dan kijkt hij terug op zijn verleden, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dan zijn toekomst. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Timotheus is niet aanwezig daar in die gevangenis. Maar in de geest, dan ziet Paulus Timotheus voor zich. Want Paulus die weet namelijk dat hij binnenkort gaat sterven. En Timotheus die moet dan niet reageren zoals de wereld reageren zal. Als zo'n iemand als Paulus zal sterven. En straks de marteldood zal sterven dat die man eigenlijk mislukt is. Maar Timotheus die moet echt meekrijgen dat dan eigenlijk de definitieve eindoverwinning plaatsvindt. Voor een kind van God en voor een knecht van God. En dan gaat hij dat op een bepaalde manier onder woorden brengen. Hij zegt, ik word nu tot een drankoffer geofferd. Paulus zegt niet van, ik ga mijzelf opofferen. Nee, ik word geofferd. Dus dat doet iemand. En dat is niemand minder dan God zelf. God zelf heeft Paulus immers in zijn dienst gesteld. En Paulus die zal nu opgeofferd worden door God zelf. En dan kiest Paulus voor een bepaald woord om dat te duiden, namelijk het woordje drankoffer. En dat is een dankoffer, jongens en meisjes. Dan moeten we even naar het Oude Testament. In het Oude Testament treffen we verschillende soorten offers aan. En een drankoffer, dat is een dankoffer. En dan gaat het vooral ook om het moment waarop een drankoffer werd geofferd. Dat gebeurde nadat er geofferd was op het brandofferaltaar. Daar hebben we vanochtend ook iets over gehoord, nietwaar? Als je het heiligdom binnenkwam, dan het eerste wat je zag, dat was het brandofferaltaar. En dat is vooral de plaats waar in de eerste instantie verzoening wordt aangebracht. Door het offer van het lam, door het bloed dat vergoten wordt. Verzoening van de zonden. En als dat dan plaats had gevonden, dan ging de offeraar een dankoffer brengen. En dat kan op twee manieren. Dat kon door middel van een spijsoffer of door middel van een drankoffer. Een drankoffer, dat is een kan met wijn die dan uitgegoten werd aan de voet van het brandofferaltaar. Nou, dat woord, dat kiest hier Paulus uit. En waarom kiest hij dat hier uit, gemeente? Nou, dat kiest hij uit omdat hij weet bij God vandaan hoe straks hij zal sterven. Hij zal namelijk ook als een drankoffer uitgegoten worden. Dat weten wij ook hoe dat gebeurd is. In het Martelarenboek kunnen we dat lezen, dat in het jaar 63 na Christus keizer Nero Paulus heeft onthoofd. En toen dat gebeurde, toen gutste het bloed eruit. Kijk, en daar is Paulus op voorbereid. De Heere die heeft tegen hem gezegd, straks dan zul je geofferd worden, want je zult onthoofd worden. En toen heeft Paulus gedacht aan een drankoffer. En dat heeft hij heel bewust gedaan, geliefd. Want hij heeft door geesteslicht gezien dat dat offer niet een offer van verdiensten is. Om ook nog een kleine bijdrage te leveren tot verzoening van zijn zonden. Maar dat dat offer een vrucht is van dat grote offer dat gebracht is. Vandaar dat woordje drankoffer. Zoals in het Oude Testament dat drankoffer aan de voeten van het brandoffer werd uitgegoten. Zo wil Paulus ook zijn leven opofferen aan de voet van het grote brandofferaltaar, namelijk aan het kruis van Golgotha, omdat hij gezien heeft dat daar zijn lieve borg zijn bloed voor hem gestort heeft tot verzoening van zijn zonden. Gemeente, hoe ligt dat nou bij u? Is dat ook uw hartelijke begeerte, dat je meezingt met de dichter die zegt, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid, tot in het uiterste. En dat niet vanuit een wettisch gevoel van, als ik dit doe voor God, en als ik dat offer aan God, dan, ja, dan word ik wellicht beloond. Maar dat je iets hebt gezien van wat Christus ervoor over heeft gehad om u als een arme zondaar met God te verzoenen. Want als onze ogen daarvoor geopend worden, dan zullen wij ook net iets kennen van graaf van Zinzendorf, die toen een groot schilderij zag van de gekruisigde Christus, en dat die woorden toen eronder stonden, dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? En niet als een soort tegenprestatie, beslist niet. Maar als een vrucht van zijn lijden en van zijn sterven, geliefden. Nu dat voelt hij. Ik word nu als een drankoffer. En Paulus roept al Gods kinderen ertoe op om hun lichamen te stellen tot een gode, welbehagelijke, levende, heilige offerande. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen, zegt een jongere. Kijk, ik zie mezelf nog niet in een gevangenis terechtkomen omdat ik een christen ben en dat ik dan vervolgens de marteldood moet sterven. Dat kennen wij hier in het land niet. Ja, maar kijk, dat offeren, dat begint eigenlijk al bij het moment van de waarachtige bekering. Wanneer de Heere die keuze in je hart legt, dan vraagt dat soms offers. Bijvoorbeeld het uitmaken van een verkering. Of het breken met bepaalde vrienden. Wat best wel moeilijk is. Maar dat je toch voelt dat de Heere met zijn liefde in je hart gekomen is. En dat hij ertoe aandringt om dat offer te brengen. Niet om daar iets mee te verdienen. Maar als een uiting van de liefde tot God. Paulus weet zeker dat hij binnenkort gaat sterven. Want dan lezen we verder en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Nee, dan moeten we dat woordje ontbinding hier niet lezen met de gedachte van, hij bedoelt zeker van als hij straks dan begraven wordt, dan gaat zijn lichaam over tot ontbinding. En dat is natuurlijk ook waar. Maar het woord ontbinding, wat hier in de grondtaal staat, doet vooral denken aan het beeld van een schip. Dat volgeladen is, dat nog met touwen vastzit aan de havenkade en dat losgemaakt gaat worden. Omdat het schip op het punt staat om te vertrekken. Kijk, en daar denkt Paulus hier aan. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. De tijd van mijn losmaking. En gemeente, dan zien wij dat Paulus stervensgenade krijgt. Stervensgenade, daar kun je je niet op voorbereiden. Nee, we moeten ons allemaal voorbereiden op de dood. En bidden of de Heere ons wil bewaren voor een onverzoende dood. Ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. Maar stervensgenade, laat ik het nou eens zo zeggen, dat is een verrassing Gods. En niet ieder kind van God krijgt stervensgenade, want er zijn ook kinderen van God die plotseling uit het leven weggenomen worden. Zonder dat ze ook maar op een bepaald moment daarop voorbereid waren. Maar er zijn ook kinderen van God die ontvangen stervensgenade. Ik heb dat ook zelf meegemaakt met mijn eigen vader. En ook met mijn eerste vrouw. En dan kun je merken als iemand stervensgenade krijgt, dan wordt ook echt iemand losgemaakt. Hoe jong iemand dan ook is, dan voel je dat als omstanders. Ik weet nog wel bij mijn eigen vader dat mijn ome Jan binnenkwam en die zei, Albert, nou zal het genade zijn als je losgemaakt zult worden. En toen zei mijn vader, Jan, ik ben al losgemaakt. Dat was 3 dagen voor zijn sterven. Dan kun je je vrouw loslaten. Dan kun je je kinderen loslaten. Zoals de vrouw van Kolbrugge dat zei. Kolbrugge hield de hand van zijn vrouw vast. En toen zei de vrouw van Kolbrugge, laat nu mijn hand maar los. Want er strekt zich een andere hand naar mij uit. Dat is stervensgenade. En dat kan soms wel moeilijk zijn voor de omstanders. Zeker als je een gezin met jonge kinderen moet achterlaten. Maar dan geef je dat over. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. En daarmee geeft Paulus ook aan dat hij hier zijn werk ook kan loslaten. Want hij heeft wel eerder een verlangen gehad om met Christus te zijn. Dat kunnen we lezen in Filippenzen 1 vers 23. Daar zegt hij heel duidelijk dat hij van 2 dingen gedrongen wordt. Aan de ene kant hebbende een begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En dat is dan ook verreweg het beste, zegt hij. Maar om uwentwil, zegt hij dan, moet ik hier nog een poosje blijven. En dat is ook een grote weldaad, hoor, als je dat mag beleven. Dat je toch voelt van, ja, dat staat bij mij nummer 1, om bij Christus te zijn. Maar ik heb nog een taak. En dat je tegen je vrouw of tegen je man of misschien wel tegen je kerkraad of tegen je gemeente kunt zeggen, maar ik heb nog een taak. En die wil ik ook graag volbrengen. Maar hier beleeft Paulus iets van wat Simeon zingt. Nu, heren, laat gij uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zeg, beeld je dat nou eens even in? Dat u of jij op een ziek en sterfbed komt te liggen. Beeld je dat nou eens eventjes in? Wat zult u dan zeggen? Om dit te zeggen moet je echt wel grond hebben. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het verleden. En dan komen we bij vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Valt u ook niet iets op, gemeente? Dat Paulus het eigenlijk hier niet heeft over zijn eertijds. De tijd voor zijn bekering. Heeft hij dat altijd verzwegen? Want hij dacht, nou, daar praat ik niet meer over en dat wil ik vergeten. Nou, wij weten wel beter uit de Heilige Schrift dat er dikwijls momenten in de brieven aangetroffen wordt waar hij duidelijk spreekt over zijn verleden. En dat hij zich daarvoor schaamt en dat hij daar verdriet over heeft. Dat hij vooral ook de gemeente Gods vervolgd heeft. De grootste van de zondaren is. Maar daar heeft hij het hier niet meer over. Dat hoeft dan ook niet meer, gemeente. Nee. Hij mag vanuit die stervensgenade vooral ook het werk Gods benadrukken. En dan bedoelt hij niet alleen maar zijn persoonlijk geestelijk leven, maar dan bedoelt hij hier ook zijn ambtelijk leven. Want deze woorden zijn niet alleen maar bedoeld om een goed getuigenis te geven van iemand die op sterven ligt of sterven gaat. Maar die woorden zijn ook bedoeld juist voor de omstander. Hij heeft geen omstanders in die gevangenis, maar de omstander die hij voor ogen heeft, dat is Timotheus. Hij wil Timotheus eigenlijk laten zien. Timotheus, het is geen te vergeefse strijd, hoor, waar je mee bezig bent. Het is geen te vergeefse wedstrijd waar je mee bezig bent. Het is niet een te vergeefse zaak die je vast wil houden, Timotheus. Want, luister maar. En als dan hier Paulus 3 keer zegt, ik heb. Nou, dan zeg je, nou Paulus, je hebt nogal veel. Dat komt nogal zeker over en daar hebt u gelijk in. Hij mag hier spreken vanuit de zekerheid van het ware geloof. Maar als hij het op deze manier uitdrukt, dan heeft dat ook vooral te maken met de beelden die hij daarbij gebruikt. Dat 3 keer ik heb, dat heeft te maken met de overwinning die hij door de kracht des Heren heeft mogen behalen. En dat heeft Paulus niet gedaan met een vinger achter zijn hesje, maar dat heeft hij echt gedaan in het kleed van de ootmoed, gemeente. Want hij achtte zichzelf de minste der apostelen. Maar geliefden, hij mag hier met de taal van de overwinning Timotheus als het ware ook een vooruitblik geven. Hij wil als het ware Timotheus zeggen, dat ligt nu ook voor jou te wachten hoor, Timotheus. En het eerste wat hij dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dat is het beeld van een worstelaar. In de tijd van de Romeinen. En zo'n gladiator, die werd daar grondig op voorbereid. Hij ging zich aanmelden. En dat deden ze dan ter ere van de god Zeus. En voordat hij dan de tribune inging om met zijn tegenstander te gaan worstelen, moest hij eerst getraind worden. Zo'n training duurde 10 maanden lang. En tijdens die training moest hij ook de spelregels goed uit zijn hoofd leren. Want de scheidsrechter die hield zo'n worstelaar goed in de gaten. Of hij zich hield aan de regels tijdens het worstelen. En dan pas ging hij naar de tribune om daar zijn tegenstander in ogen te krijgen en te worstelen op leven en dood. Nou, dat beeld dat heeft Paulus hier ook voor ogen, gemeente. En hij weet dat hij ook zo'n strijder is geweest en dat hij de goede strijd heeft gestreden. En wat is die goede strijd? Dat is een strijd die God hem heeft opgelegd. Dat is een strijd waar God hem ingezet heeft. Dat is een strijd die God gewild heeft in zijn leven. Waar God hem de kracht in gegeven heeft. Dat is een strijd waar God hem ook heeft laten zien wat het grote doel van die strijd is. En dat is de eer van God. Dat is de komst van zijn koninkrijk. En in die strijd weet hij zich ook geoefend door de Heilige Geest. Net zoals die worstelaar ook telkens moet trainen om die tegenstander aan te kunnen. Zo worden deze geestelijke worstelaars ook getraind. En moeten ze ook de spelregels goed uit hun hoofd leren. En waar kun je die spelregels aantreffen, jonge mensen? Die kun je aantreffen in de Bijbel, in Gods woord. Daar staan die spelregels. Zodat je geoefend wordt in de wijze waarop de Heer Jezus zelf ook deze goede strijd streed. En je raadt het al tegen wie? Tegen de duivel. En hoor maar eens hoe hij die spelregels ook hanteerde. Als hij zei, er staat geschreven, duivel, als de duivel hem bestreed. En dat hij ook moest strijden tegen de wereld. Want juist de duivel kwam immers met de wereld, met alle koninkrijken van deze wereld. Om ene knieval te geven voor de duivel en dan zou hij al die koninkrijken ontvangen. Wat een strijd, jonge mensen. Als iemand je heel de wereld zou aanbieden voor ene knieval. Voel je wel hoe moeilijk die strijd is. En dan ook die vijand van binnen. Want van nature dan wil een mens die strijd niet. Dan strijdt hij voor zijn eigen ik. Voor zijn eigen eer. Maar als de Heer in je leven komt, dan maakt hij je een gewillige soldaat om die strijd aan te binden, gemeente. Kijk, en Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dan zou je kunnen vragen aan Paulus, ja, maar Paulus, je bent toch nog niet klaar? Want die laatste vijand komt toch nog op je af. De dood. Ja, maar zegt hij, die heb ik ook al overwonnen. Die heb ik al overwonnen door het geloof. Want het geloof blikt vooruit. Het geloof, als het in de beoefening is, kent geen angst. Ook zelfs geen angst voor zo'n verschrikkelijke, wrede, zwaard dood, gemeente. Want dan kan straks Nero misschien wel lachen bij de dood van Paulus. en denken van daar zijn we van af, gemeente. Maar dan is het ook echt waar dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. En bij dat tweede beeld, ik heb de loop beëindigd, denkt Paulus vooral aan de genade van de volharding. De volharding om het vol te houden. Want ja, denk maar eventjes aan die borstelaar. Als hij dan in gevecht is en al zijn krachten inzet, dan zal hij moe worden. Maar dat geldt ook voor dat tweede beeld. Dat tweede beeld doet denken aan een atleet die geplaatst wordt in een loopbaan naast 2, 3 andere lopers. En dan volgt het startschot. En zo'n atleet heeft zich natuurlijk ook goed getraind voor het rennen in die loopbaan. En als hij dan in die loopbaan loopt, dan mag het publiek proberen om degene achter wie ze staan toe te juichen en de anderen proberen af te leiden. Door die anderen wat toe te roepen of wat toe te werpen. Een kostbaar voorbeeld bijvoorbeeld, of een muntstuk, zodat hij vertraagt in zijn gang. Of dat hij misschien wel struikelt, voelt u? Kijk, en Paulus die zegt, ik heb de loop beëindigd. Ik heb het volgehouden, niet in eigen kracht, maar door de genade van de Heilige Geest, die het volhardend geloof schenkt. En waarin volhard dan zo'n loper, geliefde? Nou, heel eenvoudig, door daarvan af te zien. Nee, niet naar links kijken, loper, niet naar links, niet naar beneden kijken, niet achterom kijken. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen, wordt zo zwaar. Volharden, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus. Hij heeft deze baan reeds afgelegd voor u. Ja, dat is een sterven aan alles van deze wereld. Maar het is ook tegelijkertijd een opstaan in de kracht des Heren. Je moet niet denken dat zo'n geestelijke loper zich nooit eens keer laat afleiden of verleiden. Je moet niet denken dat zo'n geestelijke loper niet een keertje struikelt. Maar zie daar, hij richt zich weer op. En dat door de kracht van de Heere, die ook een woord toeroept. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, ik ondersteun u, ik sterk u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En dan zegt Paulus, ik heb het geloof behouden. En dan denkt hij aan een ander beeld. En als wij hier het woord geloof lezen, dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan geloven als vrucht van de wedergeboorte, maar dan moeten we in de eerste plaats hier denken aan datgene wat geloofd wordt. Dat moeten we hier ook vooral zien in het licht van de strijd die Paulus ook als ambtsdrager kende, om vast te houden aan de waarheid. Ik heb het geloof behouden. En dan denkt hier Paulus aan het beeld van een schat die hem toebetrouwd is. Dat is ook de uitleg van de titel van het blad onder ons, Bewaar het pand. Dat pand, dat is een schat. De schat van de waarheid van het woord van God. En nu zegt hier Paulus tegen Timotheus, ik heb het geloof behouden, Timotheus. Ik heb die waarheid vast mogen houden. En welke waarheid is dat? Dat is de waarheid die voor de godsdienst een ergernis is en voor de Grieken dwaasheid. En dat kun je kort samenvatten, jonge mensen. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus. Want ja, de rechtvaardiging van een vrome, daar kunnen wij ons nog wel iets bij voorstellen. Van een meisje die heel stipt geleefd heeft, of een man die altijd 2 keer naar de kerk gaat en zijn leven inricht naar het woord van God. En dat die dan aan het eind van de rit gerechtvaardigd wordt, omdat hij zo goed zijn best gedaan heeft. Dat kunnen wij ons nog wel voorstellen. Maar de rechtvaardiging van een goddeloze, van een vijand, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Wij zouden dat een rechter echt kwalijk nemen, als zo'n iemand vrijgesproken zou worden in het Nederlandse recht. Maar dat is nou juist de waarheid die Paulus hier bedoelt. De rechtvaardiging van de goddeloze op grond van het borgwerk van Christus. Nee, God laat de zonde niet ongestraft. De zonde is wel gestraft, aan het recht Gods is wel voldaan. Maar dan het wonder van die persoonswisseling. Dat God nou de gerechtigheid van Christus een vijand toerekent, een goddeloze. Ik heb het geloof behouden. En daarom, Paulus, heb ik toekomst. Gemeente, we gaan even terug naar u, naar mij. Beeld je eens in, als je zelf in zo'n positie terechtkomt, dat kan ook heel jong, echt waar. Dat weten we, hebben ook jonge mensen begraven. En dan toch de gelegenheid krijgen om daarover na te denken. Wat zal ik dan zeggen? Ik heb. Ach, ik hoop niet dat het zo zal zijn. Ik heb het zo goed geweten. Voel je hoe ernstig dat is. Als je dat op je ziek- en sterfbed moet zeggen. Ik heb het zo goed geweten. En ik heb een godvrezende vader gehad. Die mij waarschuwde. Ik heb echt waarschuwende preken gehoord. Ik heb echt de ruimte in Christus horen verkondigen. Maar ik heb er geen acht op geslagen. Voelt u, gemeente, wat een verschil. Kijk, en ik kan best begrijpen dat je zegt, ja, ik kan me dat eigenlijk nog niet zo voorstellen wat ik dan zal zeggen, maar toch moet u daar nu wel over nadenken. Ben ik ook in die goede strijd geplaatst en in die renbaan des geloofs? En is het woord voor mij ook een onvervangbare schat? Want als dat zo is, dan hebben we toekomst. Maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst zingen van die eerkroon. Als Paulus dat mag zeggen, dan zal hij zeker ook instemmen met Psalm 89. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild, hoor je het, in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van Psalm 89. zijn toekomst voort. En juist dat woordje voort geeft aan binnenkort. Het zal niet lang meer duren, Timotheus. Is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. En jongens en meisjes, stel je dat nog eventjes voor, dat beeld van zo'n worstelaar of zo'n loper. Misschien is dat het beste wat erbij past, zo'n loper die bezig is om naar de finish te lopen. En daar bij de eindstreep, daar staat een scheidsrechter en die heeft wat in zijn hand. Namelijk een gouden krans. En hij houdt die gouden krans met een uitgestrekte arm naar voren. En hij roept die loper toe nog eventjes, volhouden hoor, nog eventjes en dan ben je er. Voorts is mij weggelegd, staat er. Weggelegd, dat woordje, dat roept een gedachte op, wat er staat in de grondtekst, namelijk als een beloning. Klopt dat eigenlijk wel, zegt iemand. Het is toch niet uit verdiensten wat hier Paulus bedoelt. Het is toch uit genade. Daar hebt u ook gelijk in, want tegelijkertijd zegt hij ook het woordje geven. En daarom zeggen onze kanttekenaren ook, namelijk uit genade. Het is het loon uit genade geschonken. En wie geeft dan dat loon uit genade? Nu, dat geeft de Heere. En daar wordt hier de Heere Jezus mee bedoeld. De rechtvaardige rechter in die dag. En in die dag, dat is vooral de dag van de wederkomst. De dag van het oordeel. Ja, zegt iemand, maar dominee Paulus die heeft hier toch zijn sterfdag voor ogen. En toch is dat voor Paulus niet een verschil. Zijn sterfdag en de oordeelsdag. Hij ziet dat eigenlijk als één en hetzelfde. Dat is niet één en hetzelfde, maar wel als het gaat om de zaak. Voelt u? En hij gelooft dat de Heere een rechtvaardige rechter is. En daarom gebruikt hij ook dat woordje rechtvaardigheid om die kroon te typeren. Hij zegt, de kroon der rechtvaardigheid zal hij mij geven. En wat betekent dat dan, die kroon der rechtvaardigheid? Nou, dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat heeft te maken met de rechtvaardigmaking en met de heiligmaking. Het gaat erom dat die rechtvaardige rechter, de Heere Jezus Christus, van God de Vader de bevoegdheid heeft om een kroon te zetten op het werk Gods. Bij Paulus. Hij zal dat werk bekronen. En dan is dat allereerst de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof om niet. Dat Paulus een gerechtvaardigde is. Het is niet zo dat hij dat dan pas weet met volle bewustzijn. Nee, geliefden, maar dat heeft hij in zijn leven geleerd. Wat het is om een goddeloze te zijn en te buigen onder het heilig recht van God. En wat het is dat de Heilige Geest hem het geloof in Christus schenkt, om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En wat het is dat God uit genade die gerechtigheid hem toerekent, hem schenkt, wat hij door een waar geloof mag omhelzen. En het minste geloof rechtvaardigt een zondaar. Hoe zwak, hoe bestreden het geloof ook is. Maar als het een waar geloof is, dan is hij gerechtvaardigd voor God. En door de oefeningen van dat geloof wordt hij zich dat hoe langer hoe meer bewust, gemeente. Maar niet alleen de rechtvaardiging wordt hier bekroond, maar ook de heiligmaking. Want het gaat hier ook over het leven. Het leven als een rechtvaardige. Ik denk ook dat dat bedoeld wordt bijvoorbeeld in Openbaringen 22 vers 11. Daar staat, die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. De kanttekeningen schrijven hierbij, dat is meer en meer zijn rechtvaardigheid uit de vruchten betonen. Eigenlijk is dat het beste bewijs dat iemand geestelijk leven heeft, gemeente. Wat? Nou, dat hij leeft als een rechtvaardige. Dat hij oprecht van hart en wandel is. Je hebt wel kinderen van God, dat als je aan ze vraagt, ben je dan gerechtvaardigd, dat ze dichtklappen. En dat ze met hakkelen en stoten iets vertellen over hun geestelijk begin en over de geestelijke uitgangen van hun ziel. En dat ze misschien niet zo dogmatisch onderlegd zijn. En dat ze misschien niet de juiste termen hebben. En dat ze dat allemaal niet zo helder uit kunnen spreken. Maar dat ze juist op dat andere punt een voorbeeld zijn. Dat zij wandelen in de tere vrezen des Heren. En dat als zo'n iemand sterft, dat anderen zullen zeggen, als er één toch echt een kind van God was, dan was zij het wel. Dan was hij het wel. Begrijpt u, gemeente? Je hebt van die praters, die kunnen een hele boom opzetten. Maar als je hun levenswandel nagaat, dan zeg je, is dat een kind van God? Dat is een mondchristen. Voelt u? Maar je hebt ook mensen die met veel horten en stotende dingen niet zo helder onder woorden kunnen brengen. En dat je dan misschien wel als ouderling op huisbezoek bent geweest en dat je denkt, nou ja, wat moeten we daar nou toch van zeggen? Maar ga dan iemands leven maar eens na. Hoe iemand leeft, kijk, en dat gaat de Heere nou bekronen. Dat zijn juist de mensen die het uitroepen, die zeggen, Heere, wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien? Wanneer hebben wij u naakt gezien? Wanneer hebben wij u hongerig gezien? En dan zegt de Heere, als ge dat bij de minste van mijn broederen gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Kijk, en Paulus zegt, ik zal die kroon der rechtvaardigheid ontvangen uit de hand van mijn lieve koning. De rechtvaardige rechter, de Heere Jezus Christus. En dan gaat hij ruim worden. Want dan gaat hij zeggen, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En gemeente, dat is een prachtige vraag om ook op ons als hoorders toe te passen. Hoe staat u tegenover zijn verschijning? En hier wordt in de eerste plaats bedoeld de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Want in vers 1 staat ook al dat woord verschijning. Er staat immers, en de Heere Jezus Christus die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning. Heb je die verschijning lief? Als hij komt. Of schrik je daarvan? Dat je zegt, ja, hoe zal ik dan zijn? Wat zal ik dan roepen? Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Of zie ik uit naar zijn verschijning? Zo, ja, zoals dat meisje dat zich die dag klaargemaakt heeft voor het huwelijk. En wacht op haar jongen. En ze kijkt uit het raam. Komt hij er al aan? Ja, hij heeft een mooie auto besteld. En dan kun je die auto eigenlijk al uit de verte zien aankomen. Komt hij er aan? Ja, daar komt hij. Dan komt hij en ja, ze, voel je, en ze staat klaar voor hem. En hij klaar voor haar, die zijn verschijning lief gehad heeft. En je voelt wel, gemeente, dan, ja, daar gaat een tijd aan vooraf. Net als bij dat meisje dat haar jongen ziet, haar toekomstige bruidegom. ziet aankomen. Ja, daar is een lange tijd van kennismaking aan vooraf gegaan. Kijk, en daarom kun je dit ook uitleggen als die zijn openbaring lief gehad heeft. De openbaring van Christus aan je ziel. Dat Christus echt aan je ziel geopenbaard werd. Dat je echt in de nood van je bestaan zag dat er nou in hem ontkoming was aan het welverdiende oordeel. En dat je niet langer het na kon laten om tot hem de toevlucht te nemen. Dan ken je iets van de gang van de herders, hoor. Die zegt, laat ons dan zien het woord dat ons geschied is. En dan krijg je zijn verschijning lief. Omdat hij zich aan je laat zien wie hij is. Dan zul je geen onbekende Christus ontmoeten, gemeente. En daarmee wil Paulus Timotheus vertroosten. En daarmee wil hij ook vandaag nog Gods kerk mee vertroosten. Zo dan, geliefden, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Heren, zo mochten we ook luisteren naar uw woord. En we bidden u of gij dat woord wilt toepassen aan onze harten, zodat het kracht mag doen. Dat wij het meenemen de binnenkamer in. En dat wij zullen nadenken, hoe zal dat met mij zijn? Als ik op een ziek of sterfbed zal komen. Heren, zou u toch door genade ons daarop willen voorbereiden. Zet ons in die goede strijd, Heren. Zet ons op die loopbaan des geloofs. En geef toch dat we heilig verliefd zullen worden op die rijke schat die gij aan ons toevertrouwd hebt. Heren, doe genade, verzoening over al het onze en aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Ja, zo zal Paulus ook die krans, die kroon der rechtvaardigheid aanvaard hebben en geworpen hebben aan de voeten van Christus. Dat is echt die blijdschap waar we net ook van gezongen hebben. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Zoek het. Het is nog te verkrijgen. Gaat heen en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.